denk dat we het vandaag gaan hebben over het minst favoriete onderdeel in het Koninkrijk van God. Voor heel veel mensen. En dat is namelijk de verschillende types evangelisten. Of verschillende types van evangeliseren. Maar voordat ik daarmee begin. We hebben een mooie aanloop gehad de afgelopen tijd in de preek die Wouter heeft gebracht. Ten eerste de preek die hij bracht van hoe spreek jij met andere mensen of hoe spreek jij over andere mensen. Dat was je bewaar je tong. En voordat ik met de preek begin, heb ik drie simpele vragen die je mee mag nemen in je gedachten door deze preek. En dat is, de eerste vraag is eigenlijk van, heb jij deze week over mensen gepraat of heb je over Jezus verteld? En dan de tweede vraag is van, heb jij getuigd? En dan heb ik nog een derde vraag. Dan pak ik erbij. En je mag je handen opsteken, het hoeft niet, maar wie heeft deze week iemand verteld over Jezus? Kijk, ik denk dat de... Is goed. Wat is de boodschap die Jezus ons achterlaat in Matteüs 28 vers 19? Ga dan heen en onderwijs alle volkeren wat ik u heb geboden, ze te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat is zo'n belangrijke opdracht. Maar als je een tijdje onderweg bent als christen, ik heb het zelf ervaren, toen ik net tot bekering kwam, was ik als een raket. Ik was niet te houden. Iedereen moest en zou het horen over het goede nieuws. En 3 maanden na mijn bekering, zo plus minus, 4 maanden, had ik dus een bus vol met 50 jongeren en trapel die meeging naar de EO Jongerendag. En dan ontstaat er een iets andere situatie. Je gaat zondags naar de kerk, je gaat woensdags naar de Bijbelstudie. Sommige vrienden haken af. En je komt dus echt in een christelijk wereldje terecht. En Jezus waarschuwt daar zelfs voor en die zegt van, joh, je zet de lamp, die zet je ook niet onder de bedstoof, zodat hij zijn licht niet verschijnt, maar die zet je de boom op, zodat iedereen het licht kan zien. En vandaar dus ook in mijn vraag van, joh, wie heb jij deze week verteld over Jezus, of heb jij alleen maar gepraat over andere mensen, in plaats van over Jezus? Want dat is veel gemakkelijker en soms veel leuker. En er zijn veel meer juicy details. Pak met mij er eens bij Efeze 4 vers 1 tot en met 13. Een hele lap tekst. Maar daar staat namelijk één lichaam en één geest. En God sprak daar zo net al over tijdens de voorbeden. Toen we aan het binnen waren, daar in de gang. Dat het belangrijk was om de eenheid te bewaren. En hier staat, zo roep ik de gevangenen en de Heere u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. En alle nederigheid en zachtmoedigheid. Met geduld door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van geest te bewaren door de band van vrede. Eén lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen is en door allen in u allen is. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij de gave aan de mensen. Wat betekent dit, toen hij opvoer, anders dan dat hij ook eerst is neergedaald in de diepte van de aarde? Degene die is neergedaald, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen en anderen als profeten, en weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot het opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen komen tot de eenheid van geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootheid en de volheid van Christus. Nou, dan kan ik hier stoppen. Het is gemakkelijk om te zeggen van, ach gelukkig, ik ben een apostel en geen evangelist. Of ik ben een herder, maar geen evangelist. Of ik heb een bediening in het kinderwerk, maar ik ben geen evangelist. Ik sluit me op in mijn kamer en alleen op zondag zie je me mijn taak doen. Fout. Weet je, niet iedereen is geroepen als evangelist. Niet iedereen heeft die bediening. Dat is waar. Tuurlijk is dat waar. Iedereen heeft zo zijn eigen bediening. Maar als we kijken naar de visie, dan is de derde zin waar elk lid een bediening heeft en onze generatie te veroveren door celgroep eigenlijk de kern van de boodschap van deze ochtend. Want hoe ga jij je generatie veroveren als jij niet getuigt van de grootheid van God? Vorige week hebben we nog in de preek gehoord van, nou, we zijn gauw geneigd om te vertellen over onze bekering en daarna wordt het wel een beetje saai. En dan als we dan een rondje doen in de celgroep, hoe was je een week met God? Dan is het, nou joh, ik had een collega op mijn werk van de week, die zat tegenover mij, die zat zijn neus leeg te peuteren. Nou, je wil niet weten wat eruit komt. Weet je, daar is het gemakkelijk om over te kletsen. Wat we vandaag gaan ervaren en gaan zien, is dat er verschillende manieren en verschillende types van evangelisten zijn. Een evangelist is niet per definitie iemand die de straat op gaat, op de hoek van de straat gaat staan en, ja, het einde is nabij, bekeer u. Nee, dat is niet per se het evangelie verkondigen. De elfde vraag methode waar we mee actief zijn geweest op straat, is een mooi hulpmiddel, maar is niet per se de manier. Wat is nu de hoofdrol van een evangelist in de gemeente? Wie durft? Oké, ik zal een voorbeeld geven. De hoofdrol van de evangelist in de gemeente is te zorgen dat elke stoel zondags in de kerk is gevuld met leden. Dat elke celgroep volstroomt en daar krijgt hij dan nog voor betaald ook. Of niet? Ja. Hè? Ja, hij krijgt zijn beloning in de hemel. Ja. Ja. Weet je, zijn verantwoordelijkheid is namelijk om de gemeente in de vrijheid te brengen en te onderwijzen wat de verschillende manieren zijn van evangeliseren. Dat kan namelijk op verschillende manieren. En als je dit doet op een juiste manier, brengt dit veel vrucht voort. Niet alles is afhankelijk van die ene gozer die toevallig de bediening heeft als evangelist en die dus maar de hel moet leegtrekken. Nee, dat doe je als gemeente. Je mag de eerste slide wel opzetten. En toen gebeurde er niets. Nog niets? Nou, ik ga ondertussen verder. Anders zijn we maandagmorgen nog bezig. Nou, wat ik dus vertelde, hij wordt niet betaald door de kerk om zijn of haar werk te doen. En het brengt veel grotere resultaten dan als een evangelist de gemeente onderwijst in de verschillende manieren van het evangeliseren. En de waarheid is dus dat het evangelist dus evangelisten produceert. Op het moment dat jij met een evangelist meeloopt, dan zal hij hetgeen wat hij heeft en wat hij kan en wat zijn bediening is, dat zal hij overdragen op jou. En wel een heel grappig voorbeeld. We weten dat Koen is begaafd met muziek. Dat is een talent wat hij van God heeft gekregen. Ik hoef hem niet te vragen om de breiclub te gaan leiden. Dat gaat helemaal mis. Nou, zo is het ook met de talenten die God ons geeft. Weet je, als God je een talent geeft als evangelist, dan is het jouw taak om andere mensen die dat talent hebben, daarin te onderwijzen. Nou, er zijn veel types evangelisten. En de manieren waarop we evangeliseren verschillen. En oordeel elkaar daar niet over. Veroordeel elkaar niet. De volgende mag. Weet je, op het moment dat iets gezalfd is, dan laten we dat met rust. Weet je, dan is het een zegen en dan brengt het vrucht voort. Nou, deze presentatie zal je laten zien in welk gebied van evangelisatie jij staat en welke jij kan gebruiken. En alsjeblieft mensen, je zult merken, en ik geloof dat iedereen dat hier wel eens heeft ervaren. Op het moment dat je in de supermarkt loopt of in de winkel, dan zie je een kreupelvrouwtje lopen of zoiets. En dan is de Heilige Geest zo aanwezig geweest die tegen jullie spreekt van, bid met die vrouw en vertel haar over het koninkrijk van God. Of bid met die jongen, of bid met die man. Ik geloof dat we dat allemaal wel eens hebben ervaren. En dan ineens zie je een aanbieding van de week en denk je van, komt de andere keer misschien beter uit. Wat je vandaag dus gaat ervaren, is dat je ten alle tijde moet toegerust zijn en bereid zijn. En je de moedigheid krijgt van de Heilige Geest om ten alle tijde te getuigen. En dan niet alleen als jij je goed voelt en lekker in je vel zit. Weet je, soms zijn we zo geneigd op het moment dat we een kwaaltje hebben, dat onze lipjes wat naar beneden hangen, zo, een beetje zo. Dan zijn we geen goed getuige. Maar dat is niet waar. Zelfs toen Paulus diep in de put zat, bleef hij getuige van de grootheid van God. Wat? Hij werd zelfs vrij gezet daardoor in de gevangenis. Omdat ze God ging lofprijzen en naar binnen. Nou, de eerste stijl. En deze stijl, de confronterende stijl van Petrus, ik noem het een beetje de kooiboystijl, want dat is op het moment dat je tot bekering komt, dan wil je iedereen met je lasso voor de hel wegtrekken, het koninkrijk van God in. Nou, Petrus was eigenlijk wel zo'n beetje zo'n type kooiboy. Of cowboy. Ik zal het niet op zijn Gronings zeggen. Petrus was dus een man van actie en hij was dus altijd degene die als eerste sprak, als eerste handelde, als eerste reageerde en was behoorlijk onstuimig. Hij had een beetje... En soms zei hij dus ook wel dingen waar hij later voor werd teruggeroemd. Door Jezus zelf. Dat Jezus tegen hem zei van, joh, ga achter mij, Satan. Maar aan de andere kant, in zijn eerste gepredikte boodschap confronteerde hij de Joden door te zeggen dat zij de Heer Jezus hadden gekruisigd. En dat is een pittig woord en een pittige boodschap. Maar, ik zeg hierbij, wees hier gevoelig voor de Heilige Geest. Want op het moment dat jij een confronterende boodschap brengt, zonder de leiding van de Heilige Geest, dan jaag je de mensen regelrecht de kerk uit. Of uit het Koninkrijk van God. Want het is heel gauw en heel gemakkelijk om te zeggen van, jij doet dit fout, jij doet zus fout, en als je dat niet doet, dan kom je in de hel. Punt. Nou, denk niet dat je ze de volgende zondag mee hebt in de dienst. Maar op het moment dat jij onder leiding van de Heilige Geest een confronterende stijl van Petrus brengt, dan is het goed. De volgende. Punt 2. De intellectuele stijl van Paulus. Nou, we weten het allemaal van Paulus. Hij was een getraind, opgeleid fariseer, extreem intelligent en in staat om onweerlegbare argumenten voor te stellen. Nou, we kennen allemaal Dr. Dino of Kent Hoving. Weet je, er zijn heel veel mensen die een hoge opleiding hebben, die alles rationaliseren, die heel wetenschappelijk onderlegd zijn. En deze stijl van Paulus is de stijl die daar het beste bij past. Dit is een stijl die nu echt past in bijvoorbeeld de hogere klasses, tussen haakjes. Houdt dat nu in dat je naar de Bijbelschool moet gaan, in de universiteit, om deze intellectuele stijl van Paulus te gaan brengen? Nee, ik geloof dat op het moment dat jij je dagelijks voedt met het woord van God, en dat jij een levendige relatie hebt met de Heer, dat God je de woorden geeft op het moment dat jij ze nodig bent. De Bijbelversen die jij nodig bent, de kennis die jij nodig bent. Maar het vraagt wel wat van jezelf. Iedereen kent het verhaal wel, maar Handelingen 17 vers 22 tot en met 23. Paulus was in Athene daar zo, ter plekke. En ze hadden daar een hele partij, gewoon. Eén voor de maandag, één voor dinsdag, denk ik. Maar er was één God waar ze dus geen naam bij hadden staan, de onbekende God. En aan de hand van die onbekende God wist hij op een hele creatieve, intelligente manier het evangelie van Jezus Christus daar te verkondigen. En soms moet je als mens, als kind van God, heel erg creatief zijn om iemand te bereiken voor het Koninkrijk van God. Ik weet nog een tijdje geleden, wij woonden net in Trapelknauw. En onze buurkinderen hadden een liedje van ome Henk. Dat ging over een boot en dat soort dingen. Echt zo'n piraatliedje. En dat hoorde je de hele dag door de straat. En dan had ik de confronterende stijl kunnen gebruiken van Petrus. En zei ik van, joh, stop met die rockmuziek. Als je naar die rockmuziek blijft luisteren, dan kom je vast niet in de hemel. Nou, dat was niet de manier geweest, denk ik. De intellectuele stijl van Paulus was daar misschien ook wel niet op zijn plek. Als ik had gezegd van, joh, moet je eens luisteren. De Bijbel zegt, en een hele Bijbelstudie uiteenzetten over de gevolgen van de muziek waar je naar luistert. Dan had ik ze bij de tweede alinea verloren. En ik leg zo verder uit waar ik naartoe ga met dit voorbeeld. Ik doe de volgende slide maar. Kijk, de getuigende stijl van de blinde man. Dit type evangelist verkondigt niet en legt niet uit. Ze vertellen eenvoudigweg het verhaal van wat God in hun leven heeft gedaan. Ik denk dat dit misschien nog wel de makkelijkste manier is voor mensen die heel diep zijn gegaan in hun leven. Die echt rock bottom hebben geraakt, zeg maar. Diep in de put hebben gezeten. En daar samen met God weer uit zijn gekomen. Dat is hun getuigenis. En persoonlijk is dit de stijl die mij het meeste aanspreekt. Omdat dit voor mij het makkelijkste gaat. Mijn getuigenis, dat is iets wat ik heb ervaren. Waar God heeft me weer op de rots Jezus gezet. En dit spreekt mensen het meest aan. Weet je, op het moment dat jij getuigt over wat God van grote dingen heeft gedaan in je leven. En mensen in jouw omgeving zien jou veranderen. Dan hoef je heel vaak niet eens van die dure woorden en ingewikkelde methodes te gebruiken. Dan is het. Het zien veranderen van jouw levensstijl en van jouw leven op zich. En alles wat goed gaat is al genoeg. Dat je daar dan nog een klein beetje bij vertelt hoe het is gegaan en wat God heeft gedaan. Is genoeg, weet je. In Johannes 9 vers 25 staat dan ook. En hij antwoordde en zei. Of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik blind was en dat ik nu zie. Klaar, hele getuigenis in een notendop. De vertellende stijl van de Gadarenen. Nadat de Gadarenen vrijgezet was, smeekte hij Jezus of hij hem mocht volgen, maar de Heer droeg hem op om naar huis te gaan en naar zijn familie toe te getuigen. En hij vertelt het aan de hele stad. Mag ik jou als voorbeeld gebruiken, Joël? Goed zo. Joël kwam 28 maart tot een hernieuwde relatie met God, een diepe ontmoeting. En dat was zo'n bijzonder getuigenis. Dat de celgroep in Trapelknauw in een maand tijd vermenigvuldigde. Nadat we daar zijn gestart. Hij was niet te houden. En hij vertelde dus gewoon aan iedereen wat er was gebeurd. En de mensen om hem heen zagen ook dat gebeurde. Zijn vrouw kwam tot geloof enzovoort enzovoort. Nou, en de kinderen komen terug. Weet je. Maar vertellen. En deze stijl ligt heel erg in lijn met de vorige. Vertellen. Over de grootheid van God. De wonderen die hij doet. En nog steeds. Is heel belangrijk. Punt 5. Eigenlijk zouden we hier net zo goed bij kunnen zetten. Breng je vrienden mee evenementstijl. Dat staat er niet. Maar de relationele stijl van Matthäus is dat nadat Matthäus een discipel werd van Jezus, sloeg hij erin om zijn vrienden aan te trekken. Hij organiseerde etentjes en nodigde zijn collega tollenaars uit om ze voor te stellen aan Jezus. Nou, dat is eigenlijk wel een breng je vrienden mee evenement in een notendop. Maar wat doen we nou op zo'n breng je vrienden mee evenement? Je neemt je vrienden mee om ze voor te stellen aan Jezus. En zo zie je dus, eigenlijk doen we alles opzettelijk. En dit is een hele gemakkelijke manier van evangelisatie. Want door mensen kennis te laten maken met de ontspannen, gebroedelijke, gezusterlijke sfeer in een celgroep. Zonder dat je praat over wat nu misschien het evangelie werkelijk inhoudt. Maar meer het ervaren van de liefde van God naar elkaar. En zul je zien dat ze het trekt. Het triggert. En mijn eerste keer in de kerk, dat was met de doop van mijn schoonmoeder. En het was niet zozeer dat die doop me nou zo heel veel deed. Maar na die tijd hadden we een etentje met elkaar. En dat was voor mij heel bijzonder. Ik kom uit een gescheurde familie vanwege geld en erfenis en dat soort dingen. En heel veel haat en nijd. En dan kom je ineens in een setting terecht waar iedereen heel erg open en vrij met elkaar omgaat en waar het gezellig is. En natuurlijk, de Heilige Geest werkt overal doorheen, absoluut. Maar dit maakte zo'n indruk op mij dat ik naar huis ging met een heel relaxed gevoel. En dat is wat je eigenlijk neerzet met zo'n relationele stijl van Matthäus. Je organiseert een breng je vrienden mee evenement. Je organiseert een etentje thuis. Je nodigt mensen uit om te komen. En het hoeft niet per se een breng je vrienden mee evenement te zijn. Dit kun je elke dag doen. Je kunt elke dag mensen uitnodigen om te komen heen, om hem beter te leren kennen, om te laten zien wat je bezighoudt. Ik heb het heel vaak als ik mijn broodje eet bij klanten, zeg maar, onder een kop koffie, dan, binnen 5 minuten dan landt de visie wel ergens op tafel of wie we zijn en wat we doen. Dat is niet zo heel erg moeilijk voor mij. En dat blijft mensen bij. Ik weet dat Peter was erbij begin dit jaar, we waren bij een klant in Vlagwedde. Binnen 5 minuten, traan met tuin, haar man was overleden en wij kwamen toevallig net in die week daar de boel schoonmaken. Dan doe je een getuigenis en je werkt daar zo wat. Je eet daar je broodje, je praat wat verder met elkaar. En op zich is dat niet zo heel bijzonder, denk je. Zaterdag ging ik wat boodschapjes doen in Musselknauw. Toen kwam ik die vrouw tegen. En ze liep mij eigenlijk bijna zo voorbij. Ik zei, hoi, ik ben de glazenwasser, hoe gaat het? En ze was zo verbaasd dat iemand dat nog had onthouden. En ook dan nog eens vroeg hoe het met haar ging. Weet je, en dat is dus, ook al eet je maar een broodje bij iemand, je bouwt een stukje relatie op. Omdat je wat deelt van elkaar. Het was een medegelovige in dit geval. Maar je deelt iets met elkaar. De uitnodigende stijl van de Samaritaanse vrouw. We kennen allemaal het verhaal dat ze daar bij de put zat. Jezus vraagt haar om het water voor haar te pakken. En eigenlijk is ze helemaal verbaasd. Hè? Want Jezus was een Jood en die mochten eigenlijk niet met Samaritanen omgaan. Dat was haar verboden. Ze komen aan de praat en Jezus die openbare stukje over haar leven, zonder dat hij haar verder kent. En ze is daar zo van onder de indruk dat ze zo zegt van, wat is hier gebeurd? En ze gaat naar alle kennissen toe en nodigt ze uit van, joh, kom, er is iemand die alles heeft gezegd wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? En ze is zo enthousiast van hetgeen wat daar is gebeurd bij die put, dat ze iedereen uitnodigt. Mag het de volgende doen. De verzorgende stijl van Dorcas. Dorcas was een dienende evangeliste. Ze maakte kleren voor de armen en verdeelde ze in de naam van Jezus. Gek genoeg, is dit een bediening die heel goed past bij vrouwen. Echt waar. Dit is gewoon... Ik zeg niet dat het niet past bij man. Je hebt ook heel erg verzorgende mannen. Maar over het algemeen is dit een bediening die heel erg goed aansluit bij vrouwen. En waarom is dat? Vrouwen hebben van nature dat verzorgende in zich. Omdat ze, zodra ze moeder zijn geweest, dan zijn ze continu bezig om voor hun kinderen te zorgen. En dat gaat automatisch door. Ze verzorgen hun man. Ze verzorgen voor andere mensen. Maar, hoe doe je dat nu bijvoorbeeld als celgroep? Hoe kun je nu als een celgroep een verzorgende stijl van Dorcas gebruiken om mensen met het evangelie te bereiken? Dat is een lastige. Hoe pas je dit nu toe in de praktijk? Ja, je kunt zo zeggen van ik straal liefde uit in Jezus naam. Maar, ik maak even een grapje hoor. Kijk. Stel, je hebt nu net een breng je vrienden mee evenement gehad. Dan heb je de verzorgende stijl of de relationele stijl van Matthäus heb je in praktijk gebracht. Dus je hebt een gezellige avond gehad. Je hebt 5 gasten gehad die voor een keer zijn geweest. En nu raakt 1 van die gasten die breekt zijn been. Kan helemaal niets. Dan kun je zeggen van, nou ja, we zien je over een week of 6 weer als je uit gips bent. Tot dan. Ik weet niet of je zich dan nog zo gewaardeerd voelt. Maar je zou ook als celgroep kunnen kijken van, nou weet je, hij zit nu wel in de put, kan zelf geen boodschap doen, kan zelf geen schoonmaakding doen in huis, kan zijn hond niet uitlaten, kan eigenlijk helemaal niets. Wat ga je dan doen? Als celgroep kun je dat met elkaar ophangen. Weet je, en dan is het niet alleen de vrouw die verzorgt, maar dan kun je als celgroep een verzorgende stijl van Dorcas neerzetten. Ik heb het hier wel eens vaker genoemd. Er was een vrouw in Goiânia. En het hele zorgsysteem is daar wat anders. Als je geen geld hebt en je krijgt horen dat je daar kanker hebt bijvoorbeeld. En je kunt het niet betalen. Nou, dan weet je eigenlijk wel dat het zo'n beetje einde verhaal is. Dan kun je nog wel een keer naar het publiek ziekenhuis gaan. Maar nou, een kippenschuur is vaak schoner. Maar die celgroep van die vrouw, die heeft zich er niet bij neergelegd. En die hebben dus echt ervoor gekozen om elke ochtend om 5 uur te verzamelen bij een benzinepomp net aan de rand van waar ze woonden. En daar gingen ze tot 7 uur in het openbaar, lofprijs, bidden, aanbidding, Gods wil zoeken voor die vrouw. Die vrouw die kreeg te horen in het ziekenhuis dat ze 3 maanden had te leven en na 9 dagen was ze gezond thuis. Met een paar verwarde dokters achter zich latend in het ziekenhuis. Want die snapten er helemaal geen hol van. En dat gebeurt. Wat je doet, is dat je, net zoals Dorcas, je verbindt. En op zoek gaat naar de fysieke en geestelijke noden van de mensen in je celgroep. En dat is heel belangrijk. Op het moment dat je iemand hebt die niet meer kan, of even niet meer ziet zin, dan is dit een groot getuigenis. Want dit is het Koninkrijk van God. Volgende. We zijn al bij de conclusie. Weet je, voordat ik verder ga met de conclusie, we doen alles opzettelijk. Je hebt nu een aantal manieren van evangelisatie gehoord, die ongeacht wie je bent, ongeacht hoe je erin staat, er is een methode bij die bij je past. En ik noemde het zo net het verhaal over mijn buurtkinderen. Je hebt namelijk een leven die getuigt van Christus als het goed is. Je bent niet alleen op zondag een christen en op woensdagavond op de celgroep of vrijdagavond. En weet je, je wandelt elke dag met God. Nou, ik vertel het van mijn buurkinderen. Wij zijn wie we zijn. Mijn vrouw en ik, mijn gezin. Wij leven voor God. Dat is een keuze die wij hebben gemaakt. En daar doen we niet geheimzinnig over. Nou, onze buurjongen, die was zeer geïnteresseerd geraakt. En wat nu een celgroep was, omdat ik voor thuis bewust tussen die pokkenherrie van de piraatmuziek met mijn gitaar opwekkingsmuziek ging spelen. En het eerste nummer wat ik speelde was God is zo groot. 2 dagen later kwam ik thuis. Toen hoorde ik dus via de telefoon door de straat dat nummer. Nou, Sven kwam op de celgroep. En wat gebeurde was heel leuk. Hij heeft de eerste avond een beetje met grote ogen zitten kijken, maar wel een gewone celgroep. Maar na die avond vond er dus een gesprekje plaats. En dat ging over geestelijke autoriteit en het bloed van Jezus aan je deurpost smeren. En zijn oortjes flapperden er lekker mee. En dan leg je uit het geestelijk principe wat erachter zit. Daar doe je dan niet moeilijk over. Dat is een beetje, het was een beetje de intellectuele stijl wat niet op zijn plek was voor hem op dat moment. En de volgende dag, ik zit lekker in bij de brug te vissen daar in Musselknaal, komt Sven eraan met zijn moeder. En zijn moeder begint op deze toon tegen mij van: jij bent ook een mooie. Komt mijn zoon thuis en die wil gelijk bloed aan de deurposten smeren. En ik denk van: wat heb ik hier nu aan mijn broek hangen? Maar dat was gelijk voor mij wel de ingang om uit te leggen van: wat is nu het principe van het bloed van Jezus en wat houdt het evangelie in? Nou, uiteindelijk zijn ze beiden tot bekering gekomen. Sven is al gedoopt. Maar soms ga je in je spontaniteit als evangelist, en ik heb daar mijn excuses daarvoor. Ik ben soms echt super, super, super gedreven en enthousiast hierin. Ik ben soms, zoals die Samaritaanse vrouw, super spontaan. En ik vind het soms lastig als ik tegen anderen moet zeggen wat je precies moet doen als evangelist. Of kan doen. Maar allemaal, zoals we hier zijn deze ochtend, zijn we allemaal geroepen om te evangeliseren. Ik zeg niet dat jullie allemaal geroepen zijn als evangelist. Wat ik wel geloof is dat jullie vanaf, misschien vandaag, vanaf morgen, en ik geloof dat God dat mee wil geven aan jullie. Jullie zullen deze week kansen krijgen, mogelijkheden krijgen, misschien wel elke dag, misschien ook wel om de dag, misschien wel maar één keer in de week. Maar ik geloof dat je deze week kansen gaat krijgen om een van deze stijl toe te gaan passen, om te kijken wat God voor je heeft. En ik geloof dat als wij elke dag getuigen van wie Jezus is in ons leven, en gaan onderzoeken welke manier van evangelisatie bij ons past, dan volgend jaar op zoek moet naar een ander gebouw, omdat het dan niet meer past op zondag. Dat is een beetje verveeld, maar dan wordt het weer zo'n spannende periode. Maar ga er relax mee om. Luister naar de stem van God. Luister naar wat de Heilige Geest zegt op de moment. En op het moment dat de Heilige Geest zegt van: joh, spreek of getuig of bid. Loop dan niet naar de beste aanbieding toe van die week, maar luister naar wat God zegt. Weet je, het is zo belangrijk dat we een cultuur van evangelisatie hebben in onze gemeente, waar we allemaal altijd voortdurend spontaan evangeliseren. Maar het is net zo belangrijk dat we af en toe ook gewoon een speciaal evenement organiseren om dat te doen. In ons geval zijn we dan vrij actief met de 11e vraag. Zit er nog één aan vast?
Nee.
Dat is mooi. Dus, de drie vragen die ik je aan het begin van de preek stelde, was: over wie heb jij gesproken? Over iemand anders of over Jezus? Heb je deze week getuigd van wie Jezus is? En wat was de derde? Goed zo. Het kan zijn dat ik het een beetje zwart-wit heb neergezet van de types van evangelisten. Het kan zijn dat je aangesproken voelt, dat je zoiets hebt van: liever niet. Maar Ik verwijs naar de tekst waar ik mee begon. Matteüs 28, vers 19 tot en met het eind. Want het eind van die tekst is dat Jezus zegt van ik ben met jullie tot het einde der tijden. Anne-Veren sprak ze net een paar rake woorden toen we daar stonden binnen. Ik sprak me ongenoeg een beetje uit van nou, vandaag is het de laatste, misschien wel de laatste zondag hier, misschien duurt het nog 4 weken. Maar je staat een beetje met een dubbel gevoel om te bouwen. Maar dat maakt niet uit, want het draait allemaal om God. Weet je, het draait niet om onszelf. En zowel de evangelisatie, en de muziek, en alles wat je doet, het draait altijd om God. En daar wil ik mee afsluiten. Het is een lekkere korte preek, voor mijn gevoel. Koen, wil jij iedereen van boven halen zo? Dan gaan we afsluiten.